Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. We hebben een bijzondere uitzending op deze vroege zondagmorgen. Want de hoofdspreker in de Christelijke Kathedraal is Nick Vujicic. En hij is een bijzonder iemand. En als ik zeg dat hij geboren is zonder armen en benen, dan weten heel veel kijkers waarschijnlijk over wie ik het heb. En het goede nieuws is dat hij niet alleen gaat praten over geloof zonder beperking, maar dat we ook bezig zijn om een tournee, een klein tournee met Nick door Nederland te plannen. Ik heb hem een paar maanden geleden gesproken, een paar dagen met hem opgetrokken. Een bijzonder mens met een geweldig verhaal. En over zijn achtergrond gaat hij ook straks in de Crystal Cathedral vertellen. Bij Aufbouwen Nederland, Evert Kroon. Ook iemand die moet leven met een beperking, maar ook zegt: geloof is zonder beperking. En veel muziek in de Crystal Cathedral. Onder andere van het koor en van het jongerenkoor van de Crystal Cathedral. Ik hoop dat u en jij een geweldige dienst mee mag maken.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
In this place. Do you know that from that point to that point, this space is larger, 100 feet longer than a football field? And it's full with a spirit that's energetic, optimistic, hopeful. Hallelujah. So, turn around, shake hands with somebody and give them the blessing. God loves you, so do I. Yes, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And so, God, we have no idea what you've got mixed up for us this hour, but we know it's good. We can feel it. We can sense it. We're standing on the edge of something that can only be called a beautiful blessing. And so, thank you that we're here today because you motivated us to come and to share in this holy hour. Hallelujah. Amen. Be seated. The Bible reading this morning is from Psalms 66 and 67. Shout with joy, O God, all the earth. All the earth, sing the glory of his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Come and see what God has done. How awesome his works in our behalf. He has preserved our lives and kept our feet from slipping. For you, O God, tested us. You refined us like silver. Come and listen, all you who reverence God. Praise be to God who has not rejected our prayer or withheld his love from me. May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, that your ways, O God, may be known all over the earth, and your salvation among all nations. This is the word of the Lord.
Well, it's my privilege to welcome back a vibrant communicator, passionate follower of Jesus Christ, Jason Friend. He was born in Los Angeles. Jason has held more than 50 international crusades and preached the gospel to more than 2 million people. He has seen more than 200,000 first-time decisions for Christ. In addition to being a missionary evangelist, Jason is a best-selling author, including his newest book, The Power to Reinvent Yourself. He and his wife, Cindy, live here in Southern California. And before Jason comes up, I have to ask you, is there something in your life you want to change? Kind of want to change, been thinking about changing, but is there something that you thought, maybe I should change that? Well, fasten your seatbelt, because you're about to get an express course on how to change your life. Jason Friend, welcome to the Crystal Cathedral. Okay, the power to reinvent yourself. First question I'm going to ask is, I heard that at one time you were 60 pounds heavier than you are today.
Yes.
And you lost all of that weight about 14 years ago.
Yep.
So you're not just writing words that don't apply to you. How in the world did you choose to make that change? What happened that caused you to make that change?
Well, first of all, I have to emphasize that it's very important to get connected to your why. And your why has to be bigger than your butt. And I'm not talking about dieting. I'm talking about B-U-T, your excuse. So when your reason for doing something is larger than any excuse you can conjure up, then you will make that change, and God will empower you to do that. Now, in my case, my why for losing the weight was, well, my cholesterol was approaching 300, my blood pressure was 170 over 100, and the doctor said to me, if you want to live to see 40, I suggest that you get your act together. And I discovered my why. I want to live. I don't want to die. And so that was really the motivating behind that that transition in my life.
So somebody's got to discover their why. Their why has to be more important than any excuse they could conjure up for not changing.
That's correct.
Correct?
That's correct.
Okay. So what's the next step? The next step, I think, would be, can anybody change? Is there somebody that can't change?
No. Anyone is capable of change, provided that they connect their lives with God's power. God has all the power in the world to change anyone, but we have to open up our lives. We have to open up our hearts to Him in order to see that change take place in our lives. Now, I say that because everyone at one point in their life has said this statement. You know, as a teenager, for example, or maybe a young adult, when I grow up and when I get older, I am not going to do, and I am not going to treat my kids the way I was treated. I'm going to do things differently. And what happens is the majority of us become adults and we find ourselves doing the same things that drove us nuts as kids. Mm-hmm. And we want to break the cycle. And that's really what this book is about. It's about breaking the generational, it's about breaking the destructive patterns in our lives so that we can experience the freedom and the life that God wants us to live.
Now, there are six steps in here. And one of the most powerful things I saw in here was the power of forgiveness.
Yeah.
And how important that is. Tell us why forgiveness is so important if we want to change who we are.
This concept of forgiveness is so important because when we do not forgive, when we harbor bitterness, when we harbor anger, and we don't release that, it's the poison we drink hoping that someone else is going to die.
Wow.
But the person who winds up infected or full of disease is the person who ingests the poison. And so the best thing that we can do is to release those who have offended us. And when we don't, we stay married to them emotionally. We stay married to them psychologically. And in every sense of the word, we're connected to them, even though 30 years have gone by. And I know people who have not forgiven others over a period of maybe 50 years. So time does not necessarily heal all. That's why Jesus said to Peter, you don't forgive your brother seven times, you forgive him 70 times seven. And it's because he wants us to live a life of forgiveness. It's not for their benefit. It's for our benefit. It's for our healthiness. And so this is very important in this step process that God leads us through. Forgiveness and extending forgiveness to those who have hurt us, I think, is probably the most overlooked and most important thing.
It's so powerful because you gave an illustration in the book of a man who was literally lying in a hospital bed dying. His body was shutting down.
Yeah.
And he got a visitor.
Yeah.
Tell us about that visitor.
Well, this family had seen the deterioration of their father because he had held bitterness against someone else in the family. And every time he would hear that person's name, he would just simply explode. And so the doctors finally noticed a pattern. Every time they'd walk in, they asked him, so how you doing? And they couldn't find anything physically wrong. They couldn't find the causes or for the symptoms. But every time they'd ask, I'm doing fine if it wasn't for so-and-so. And so finally the doctor said, maybe we need to bring in another expert. And they brought in a pastor. And he asked the question, so how are you doing? I'm doing great, except for so-and-so. And he says, well, I think I found the problem of, you know, the source of your problem. And he said, what's that? He says, you need to forgive so-and-so. He says, what? What do you mean I need to forgive? So if you only knew what that person did to me, he says, the problem is that this anger is festering in your life and it's affecting even your physical body. Mm. And after about an hour of convincing him and then leading him through a prayer of extending forgiveness to that individual, within a day, he walked out of that hospital room and a week later, he was completely normal. Mm. So what we harbor has an impact, not only in our relationships, and our relationship with God. And let me just say that I think that perhaps 70% of the people who came to the altars that you mentioned of repentance, the 200,000, and 70% of the people in our churches all around the world have someone or something they've never been able to forgive. Hmm. And it is so imperative that we live this life of forgiveness, and then we can experience what God wants us to live.
Wow. Well, you know, we've just touched the iceberg, the tip of it, the very tip of it. And if you want to reinvent yourself, do yourself a favor and pick up a copy of this book. Now, I think we need to have a prayer for somebody out there, because the biggest thing you need to do is discover your why. Yeah. So what I want you to do is I want you to give a prayer. Let's have a prayer for the folks.
I'd be glad to.
To help them discover the why that'll be more important than any excuse they have for changing something in their life.
I'd be honored.
Thank you.
Thank you. Lord, I thank you for every one of my friends that is watching at this very moment. They come from a crazy family, a dysfunctional past. If they are finding it difficult to encounter new relationships and new beginnings, I pray that you would open that door and start that new chapter in their life. But help that person, help my friend to connect with the number one reason why change is necessary. And make no excuse, Lord, no excuse ever rise up in their lives that would prevent them from that change. And I pray, Holy Spirit, that you would empower them to experience the breakthrough that they desire and they need at this moment in their family and their children and for the generations to come. May you bless my friend for 1,000 generations of those who love you and keep your commandments in Jesus' name. Amen.
Jason, friend, God loves you and so do I.
Thank you so much.
God bless you.
God bless you. Thank you. God bless you.
Let's thank Jason for being here today.
Breath that I take, he rules the sun.
knows my name. Flowers of the field display their splendor and wonder, while the Father cares for beings faithfully.
En dat was zangeres Yasmin Mendes en ze zong He Knows Me By My Name. Hij kent me bij mijn naam. En dat geldt voor iedereen die God kent. En dit programma is ook bedoeld om hem te leren kennen. En heel veel mensen over de hele wereld volgen de uitzendingen van Hour of Power. En zoveel mensen hebben een bijzonder verhaal. Zoals mijn gast van vanmorgen, Evert Kroon. Evert, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Trouwe kijker van Hour of Power.
Fijn je weer te zien.
Wederzijds. Een half jaar geleden troffen we elkaar in Israël. Ik had je nog nooit ontmoet. En wat ik heel bijzonder vond, dat we het heel gezellig hadden. Maar dat jij op een knappe manier verborg dat je een handicap hebt. En pas na 2 dagen zei ik, verdraaid. Herinner je dat nog?
Ik herinner me dat nog. En ik ben me daar niet zo van bewust. Omdat ik in het dagelijks leven gewoon me weinig bewust ben van mijn handicap. Omdat ik het, denk ik, op de een of andere manier compenseer. Ja. Dat gevoel heb ik wel. Het zijn althans de reacties die anderen mij geven. Ja. En in dit geval bevestig jij dat ook. Dat vind ik best mooi om te horen.
Ja. Want, wat is je handicap?
Mijn handicap is dat ik op 11-jarige leeftijd mijn rechterhand verloren heb. Na een ongeluk hadden thuis een slagerij. En ik hielp mijn vader al op heel jonge leeftijd. Althans, dat dacht ik. En toen heb ik op die manier mijn hand verloren. Het was een schok ook voor mijn ouders. Omdat het ook in de zaak van mijn ouders gebeurde. Mijn vader heeft er best nog heel lang problemen mee gehad. Maar voor mij is het eigenlijk verder. Vanaf die tijd ben ik zonder hand gaan leven.
En, wat mogen we zien?
Ja, dat mag je zeker zien.
Het is een stompje, hè?
Het is een stompje, ja. Er is een deel van overgebleven die ook nog heel functioneel is, gelukkig ook.
Oh ja? Ja. Je kunt nog wat met dat stompje?
Ik kan er heel veel mee doen. Ik maak mijn eigen veters van mijn schoenen vast. Ik kleed me er zelf aan. Ik til van alles op wat ik oppak. Ik sport ermee. Dus ik heb daar in de loop der jaren heb ik daar geleerd heel goed mee om te gaan. Ik denk dat dat ook de reden is dat mensen niet direct in de gaten hebben dat ik een handicap heb.
Ja.
Alleen als je elkaar begroet, maar daar weet jij ook van alles van. Dan moet je opeens met je linkerhand gaan, dan heel onwennig draaien.
Ja.
Maar gelukkig gaat dat ook als je dat dwingend doet. Je geeft je linkerhand of je draait het een beetje om, dan lukt dat allemaal wel.
Ja. Maar het verbaast me dat jij, net als Nick Vukovic, die we straks gaan zien in de Crystal Cathedral, zonder armen en benen, dat jij ook nog heel veel kunt.
Ja, ik kan daar heel veel mee. En dat is denk ik direct ontwikkeld nadat het ongeluk gebeurde.
Want hoe gebeurde dat? Wat gebeurde? Kwam je in de
Ik heb in een machine gezeten, ja. In een machine gezeten. Het was best een schokkend ongeluk. Ik denk daar ook nog wel eens aan terug.
Wat herinner je dan?
Het moment herinner ik me van pijn en daarna niets meer. Daarna heb ik geen negatieve herinneringen meer aan. Helemaal niet eigenlijk.
Nee. Gelukkig getrouwd, kinderen. Ja. Een beperking hoeft niet je leven stop te zetten.
Het heeft mijn leven helemaal niet stopgezet, integendeel. Ik denk wel dat ik een beetje een onnatuurlijke manier van mezelf bewijs heb gekregen nadat ik die handicap had. Want ik herinner mij bijvoorbeeld vanuit mijn jeugd dat ik mijn broers, ze waren alle drie hele goede voetballers. En het zat er ook in dat ik zou gaan voetballen, maar ik moest en ik zou gaan korfballen. En dat ben ik gaan doen. Een sport die je met je handen moet gaan doen. Ik heb op vrij hoog niveau ook nog gespeeld. En dat is een soort van, ik heb wel eens het gevoel van, Evert, ga je soms niet te ver in jezelf proberen te bewijzen dat je zonder handicap. Maar aan de andere kant krijg ik bevestigingen dat niemand er eigenlijk last van heeft. Hetzelfde was met autorijden. Ik moest en ik zou in een automaat gaan lessen, zeiden mijn ouders en mijn omgeving. En ik wilde absoluut met een auto met versnelling gaan rijden. En ik heb daarin ook mijn rijbewijs gehaald.
Ik denk dat je door zo'n ernstig ongeluk levenslessen leert. Maar wat is de levensles die jij hieraan hebt overgehouden?
Mijn levensles is dat ik gewoon vind dat ik zelf helemaal compleet ben. Ondanks mijn handicap en is het voor mij geen enkele belemmering geweest. Ik heb het name ook in mijn zakelijke carrière. En ik zie daarin achteraf natuurlijk heel erg sterk ook Gods aanwezigheid. Ook in mijn leven, ook vanaf dat moment, eigenlijk mijn hele leven ben ik daar ook in opgegroeid. Maar ik herinner mij in periodes dat ik ging solliciteren. Ik wilde eigenlijk wel in de verkoop en ik wilde ook in de export. En ik kreeg achter elkaar 3 verschillende banen. Waarvan ik dacht van, nou, ik ben gehandicapt, ik heb een aardige opleiding, maar mij nemen ze niet. En in alle 3 de functies ben ik als eerste eruit gekomen. En dat soort dingen heeft mij wel bevestigd dat het gewoon, ja, dat ik gewoon kon zijn die ik ben, ook met één hand.
Ja. Je hebt een diep geloof. Heb je nooit gezegd, want dat heb ik ook na mijn ongeluk gezegd, waarom?
Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Ik heb nog nooit een moment gehad van waarom God. Ik heb wel eens natuurlijk zelfmedelijden gehad. Dat ik dacht dat er momenten van zelfmedelijden waren. En dan was ik gelukkig steeds in een omgeving die mij daar absoluut overheen zette ook. En die mij duidelijk maakte van kom op jongen, niet zeuren. En dat heb ik van jongs af aan gehad. Als ik erachter sta, dan denk ik juist ook van dat ik soms misschien zelfs beter af ben met één hand dan met 2 handen. En die ervaring heb ik gewoon. Als ik naga dat in die periode dat ik voorbestemd zou worden om middenstandszaak van mijn vader over te nemen. En dat ik met deze handicap geëindigd ben. En daar sla ik mezelf niet voor op de borst als verkoopdirecteur van een groot bedrijf. Dan denk ik, ja God, u bent goed voor mij geweest. Met één hand.
Wat is de basis van je leven?
De basis van mijn leven is vanzelfsprekend ook mijn geloof.
Waarom is dat vanzelfsprekend?
Omdat ik met dat geloof opgevoed ben, maar daarnaast toch op een gegeven moment duidelijk merkte dat ik de Heer Jezus wilde volgen. En daarin ook een weg met hem gaan. En ik betrek hem in alle fases van mijn leven. En,
waarom ben je ontroerd nu je dat vertelt?
Ja, omdat ik heel vaak merk, ook zeker ook als ik daar achteraf sta, dat het zo ongelooflijk boeiend is dat die God jou ook draagt. Ik ben daar recent ook heel sterk bij bepaald. Dat als je een ernstig verdriet hebt gehad of als vrienden een ernstig verdriet meegemaakt hebben, dat hun getuigenis is dat God hen gedragen heeft. En dat ontroert mij. En ik ben recent ook betrokken geweest bij het crisisteam van Peter Oosterhuis, die in Afghanistan gekidnapt is geweest. Dat heeft voor ons is dat een hele, hele intensieve, spannende periode geweest. Maar wat mij het meest ontroerd heeft, is dat ik 2 dagen met Peter op heb mogen trekken. En zijn getuigenis gehoord hebt. En ik heb voor de 2e keer heb ik gehoord vanuit iemands leven dat hij voor zijn vijanden bad. Dat hij voor zijn ontvoerde bad op het moment dat hij daar nog in die vreselijke omstandigheden in Afghanistan was. Dat ontroert mij. En dat hij ook nu nog voor zijn ontvoerde bid. Dat ontroert mij omdat het zo geloofwaardig is dat dan inderdaad ook God, God degene is die dit leidt. En ik vind dat. Dat zijn voor mij bemoedigingen dat die God waar ik het mee doe, dat die bestaat gewoon. Dat die leeft. En dat nogmaals, dat ik ook daarin ook die Jezus wil volgen. En ik vind dat keer op keer is dat ook mijn gebed.
Peter hoopt over een paar maanden in Hour of Power zijn verhaal te komen vertellen. Hij moet nu nog wat rust en afstand nemen. Maar jij bent er zeer bij betrokken geweest. Maar wat ik ook het mooie van zijn verhaal, van jouw verhaal vind, is dat als het er echt op aankomt, kijk, als het leven allemaal voor de wind gaat, dan is geloven bijna vanzelfsprekend.
Ja.
Maar als het tegen zit, dan kom je op de testbank.
Dat kom je op de testbank. Ik heb recent in mijn eigen leven een korte periode van het verdriet meegemaakt. En ik vond het zo ongelooflijk dat ik van hele vrienden die heel dicht bij mij staan, die recent een dochter hebben verloren, dat ik daar een bemoediging in de woorden krijg van dag aan dag draagt hij jou, dag aan dag draagt hij mij. En als je pas je dochter na een intensief verdriet verloren hebt en je geeft zulke teksten door aan een ander, dan weet je dat die God bestaat. En ja, dat is gewoon fantastisch.
Ja.
Ik verlang ernaar dat de dingen op mijn weg komen, met name in pastoraat en anderszins, die ik gewoon verder mag doen. Dat is mijn droom, als mens ook verder leven.
En zo komen ze ook, want ik nog niet zo lang geleden was je te gast bij Paul Witteman, waar je ook vertelde wat jou in je leven beweegt.
Ja.
Hartstikke leuk.
Ja, ik vind het ook heel erg bemoedigend dat juist ook met name mijn handicap ook andere mensen bemoedigt. En ik heb dat een aantal keren meegemaakt. En de laatste keer dat het mij echt ontroerde was dat ik in contact kwam met een captain of industry die een hele zware operatie moest ondergaan en daardoor met een stoma verder moest leven. En hij zat daardoor eigenlijk diep in de put. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik met hem sprak, dacht ik, waar hebben we het over? Over een stoma, eigenlijk alleen maar man, je leeft nog. Ja. Maar dat heb ik gelukkig niet uitgesproken, omdat hij mij later uitnodigde voor een dinertje in Londen. En hij zei mij, ik heb dit speciaal, doe ik dit, omdat ik zo door jou bemoedigd ben. Toen dacht ik, bemoedigd door mij? Ja, juist doordat jij met jouw handicap bereikt hebt wat je bereikt hebt, dat je daardoor toch bent die je bent, heeft mij bemoedigd om gewoon ook met deze zogenaamde handicap dan door te mogen leven. En dat heeft mij enorm aangesproken dat ik ook anderen daarin kan bemoedigen. En ik vind zelf echt, en daar doe ik niet stoer over, dat het maar een kleine handicap is die ik heb. Het is een handicap, maar niet meer dan dat.
Je bent actief in talloze organisaties, onder andere het bestuur van de Evangelische Omroep. Wat vind je van onze uitzending van Hour of Power?
Ik zit dan in de ledenraad van de Evangelische Omroep en ik zit ook in de kerkraad van een gemeente. Ik ben voorzitter ook van de kerkraad. Dus dat betekent ook dat mijn ochtend vanzelfsprekend ook een kerkgang is. Maar daarnaast, gelukkig, zenden jullie ook uit om 8 uur tegenwoordig. En ik neem daar zeker ook kennis van. En ik ben ook, ik word ook geraakt door een aantal facetten in de prediking ook met name.
Ja.
Zoals iedereen, ik ben ook geraakt. En dat heeft me ook enorm ontroerd. De serie met Henry Nouwen vanzelfsprekend heeft mij... dat is voor mij gewoon, staat op mijn netvlies als...
Geliefd kind van God.
Absoluut, ja. Dat hoop ik ook te zijn.
Dat kunnen we
en je mag er zijn, dat vind
kunnen
ik.
We, ja, je mag er zijn. Kunnen we niet genoeg zeggen in de uitzending.
Nee, prachtig.
Evert, heel hartelijk bedankt dat je hier vanmorgen aanwezig wilde zijn. Ik heb een boek voor je. Geloof in de God die in u gelooft. Het geheim van zelfrespect. Nou, dat heb je in uitstekende en overtuigende woorden duidelijk gemaakt.
Dank
dat het geheim van zelfrespect niet ligt in wat je bent, maar wie je bent.
Ja.
En dan mag ik dat van harte aan jou geven.
En heerlijk dat we elkaar de linkerhand mogen geven.
Ja, geweldig, hè? Ik moet nog even voorzichtig zijn met deze.
Dat doe ik ook. Het
gaat steeds beter, hoor. Gaat steeds beter. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral, naar dit indrukwekkende verhaal, om te luisteren naar het jongerenkoor van de kerk, wat voor ons een inspirerend lied gaat zingen. Thank you.
Thank you. Thank you very much. Now, my guest this morning is somebody who's been here before, Nick Vujicic. Some of you remember him because he was born without arms and born without legs. He has a new book out. It's, what a book. Only he could write it. Life Without Limits. Just out. A few days ago. Talk it up. Talk about it. Tell your friends and relatives. It will do something for you. If you've ever had a doubt, and I think God allows us to have doubts from time to time in order that our faith can be revived and renewed. Nick Vujicic. Wow. The book, Life Without Limits. It's in the bookstores. So let's welcome Nick right now.
Are you living a life of loneliness? A life of fear? A life of defeat? Want to live a life of victory?
The victory is not when I stand up. The victory is when I know that I can't do this on my own.
If God can cause a man without arms and legs to smile, then God can definitely cause us to be thankful and to hang on to the hope that we have.
If I am here to tell just one more soul about Jesus, that they may spend eternity with God, no matter what God puts me through here on this earth, I know that I still can be used. I said, God, if you made me without arms and legs just for one more soul, then it's all worth it.
Meet Nick Vujicic, a man living a life of victory, a life with verve.
If you're praying for a miracle, if God doesn't give you the miracle, you will be the miracle for somebody else.
Good morning, everybody. Good morning. God is so faithful. He's so good. I don't know if you caught that last image there of that video of seeing that little boy with no arms, no legs rolling up to me. He actually lives here around Southern California. Provinces here, and it was just amazing to see him. And when I saw him and I realized that God would let me be a source of inspiration to him and his family, and my parents' inspiration for his parents, I realized that God has no limits as to even when we feel like there is just no hope, that God can actually unexpressibly in words, he can do miracles with even the most broken pieces of anyone's life. Our ministry of Life Without Limbs, our website is lifewithoutlimbs.org for any more information, and the book is on there as well. I want to thank, on behalf of the Life Without Limbs ministry, Dr. Shula and the entire Crystal Cathedral Hour of Power ministry for having me back here. It's great to see you. God bless you. And thank you for your support. And we've been praying for you all that God would have his way here in this ministry, and that we would not put limits as to what God really can do, even in times of quote-unquote, it's my quote-unquote, impossibility. So I just want to share with you from the bottom of my heart some fresh, if you want to say, encouragement and inspiration straight from the Word of God. And I would like to first open up with 1 Peter chapter 5, and then we're going to go to Psalm 23. We all love that psalm, "The Lord is my shepherd, I shall not want." And I want to talk about how God, in His voice to us, if we listen to His voice, if we're obedient to Him, if we walk in the steps that God has clearly shared in Scriptures and the Gospel, and if we believe not just what we hear from people's descriptions or summaries or even interpretation of scriptures, if we ourselves look into the scriptures and we have our heart right according to scriptures, we know that our hope is not alone in anything else but the Word of God and Jesus Christ, then we would be blessed. Then, even in the most difficult circumstances, where you have to be forced to be carried around the corner, there are some people who give up because they don't have the strength to walk around the corner. And if you never go around the corner, then you'll never know what God has around the corner. But the beautiful thing about today is not putting our hope in what's around the corner. The hope is in knowing the touch of God's hand, of God's mercies, of God's grace and blessing as we are obedient in righteousness. Getting to know His touch as He carries us to tomorrow through today. Amen. Whether it be in families, with financial situations, or marriages, or broken homes, we all need God. And it is the greatest pinnacle of my relationship with the Lord when I'm broken, in the sense of knowing that I cannot rely on my own intelligence, I cannot rely on my own skill, I cannot rely on anybody else but the promises of God. When you are in that state, that is when you can live a life without limits. 1 Peter chapter 5, verse 1 says, "To the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's suffering, and one who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers. Not because you must, but because you are willing. As God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but He gives grace to the humble." Isn't it wonderful that at least that when we sometimes feel that what's happening, the world around us or the walls around us seem to crumble, that's when you're like, oh wow, I'm humbled. Sometimes God's lead His, He lets us as His sheep, Him being our master shepherd, He lets us realize that, hey, we really need to listen to His voice every single day. So when we are humbled, when we are broken, take that as an opportunity to press your ear against the heartbeat of our Father, to hear His voice and not any other things. Lord, what do you want me to do today? What can I fix up in my life today? Lord, convict me, as David says, Lord, search me, O God, and test me. If there be any wicked way in me, please, please convict me and bring me to that light everlasting, in that grace and that forgiveness and that repentance. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing same kind of sufferings. Do you know that there are brothers and sisters around the world who are being persecuted for their faith? Whose husbands and wives are getting killed because of their faith? Know that we are not alone and we need each other. We need to uplift this message of hope around the world, to know that we are one. The body of Christ is one, and together we can hold each other. We can uplift each other. We can support each other. We can encourage each other. The greatest thing, how? In prayer. In humility. In saying, brother, here is my problem. I just want you to pray for me. Or going up to a brother and forgetting your own needs and saying, how can I carry you through your storm? How can I help you today? Even though the thunder is rolling, and even though the lightning is crashing and it's striking down things that we thought would never be touchable, the Lord has prompted me to say, brother, how are you? Because I know that, yes, I've got a world of pain, and then I look at you and your smile, and I got to understand, though, that you're going through persecution as well. You're going through trials as well. Your family is going through pain as well. That is the wonderful blessing that we are reading here as well, to hold each other up, knowing that we're all going through something. But our hope is not in our capacity. Our hope is not in finances. Our hope is not in something, but the Lord Jesus Christ. The truth for China, the truth for the Middle East, the truth for orphans in Africa, the truth for sex slaves in Mumbai who've been kidnapped at age 10, bought for $700 US. That's the difference between the message of Jesus Christ and His gospel than anything else. Not just positive messages, not just more intellectual things, not just working out how can I get this or how can I get that. Getting more knowledge about good and evil, getting more knowledge about this or that. It's not about the knowledge. It's about the freedom of the gospel of Jesus Christ. And when it's preached with no more addition or no more subtraction, in its pure form, you can live in the power of Jesus Christ. And that's why they still have peace. And I want you to know today, this last verse, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while. Suffering's not foreign to Peter, Timothy, Apostle Paul, Job. After you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Now here's the wonderful thing. To Him be the power forever and ever. Amen. All the glory, all the honor to Him. Why? Everything could change for this ministry in one day. Everything can change in your life in one day. In this next second, God could give me arms and legs. And the wonderful thing about suffering and uncertainty is if you do trust in the Lord with all your heart, He knows how much your heart can bear. God's grace is sufficient. That is the wonderful thing about living life without limits with God. Because there are no limits to His grace. There are no limits to His mercy. There are no limits as to what God can do when you come to Him with full repentance, and you say, God, this is you, right here, right now, forever, I am yours. Help me to do what you want me to do. Many of us maybe have come to that place where you have said, yes, absolutely, God, come into my life and help me to know what your will is. As a child, oh my goodness, oh my goodness, I remember my childhood. And I remember my grandfather still telling me what he's saying today. Both of my grandfathers were persecuted for their faith in Eastern Europe back in 1950s and 1960s. They were persecuted for not picking up a gun. They were persecuted for standing on their faith in Jesus Christ. My last blood grandparent is my mum's father, who's alive and is 94 down in Australia. And when I was a teenager, I didn't work out, you know, why my grandfather would come all the way 1,000 miles away to come visit me and my family while I was still in Australia, but not spend much time with me. And I soon realized what he was doing behind the scenes. He was reading his Bible 5 hours a day. And I came up to him one day, before he really got sick, and he's really not that well right now. But before he got really sick, I asked him while he could still speak, what is one piece of advice that you can give me? And that was the same question I asked my dad's dad before he also passed away and went with the Lord. My dad's dad said, Believe. Believe, number one. And secondly, be disciplined. My mom's father said this: don't add or subtract from the gospel. And in its purest form, as little kids, I did the funniest thing today. I never thought I'd do this. I bought a little kid's album today on my iTunes. Little kids singing praise songs. I encourage you to do that. It's wonderful worship. But let's come to the simplicity of even the Psalms that we remember. Come to Him like a child. And read over yourself this Psalm. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord in a little while, forever and ever and ever in a little while. Amen. Verse 2, He makes me lie down in green pastures. I was thinking that word makes. He makes me. He makes me lie down. Sometimes when the walls crumble around you, you sort of stop, don't you? Sort of reflect. Sort of put you in a position where you sort of have to sort of stop and think just a little bit. Let that be a message for all of us today. To stop every day and lie down with joy. Joy, not because of tomorrow, not because you're going to learn something in a book. Joy because of who Jesus is and how much He loves you and the world. I personally believe we're about to embark on a huge breakthrough in the body of Christ. Let's pray. Father, we thank You that You let us go through different fires and tribulations. So not only, Lord God, does the character of our faith build us up and that we're strong and firm, but Lord God, in suffering for a little while, whatever that may be, even dying of cancer, even losing a loved one, Lord God, help us to cling to You like never before. Use us, comfort us, strengthen us, and help us get back to the basics. It's not about a book. It's not about more knowledge about business strategy or anything else. But Lord, convict us of any wrongdoings that You may forgive us and heal our land. Thank You, God, for guiding us, comforting us, and strengthening us one day at a time. Lord, there is not one broken heart, one broken piece of our lives that You cannot use. Thank You, God, that we can have joy today. Not in opportunity in tomorrow, but joy today in knowing that there is no name above the name of Jesus. That we can have all freedom, liberty, peace, comfort, and joy. In knowing You and seeing You work in our lives. Bring to us the power and ability and the grace to do Your will on earth as it is in heaven. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We'll pray for you.
Nick, you always put a tear in my eye because you remind me how God loves us. Thank you. Now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious. And may the Lord give you peace. 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 In your going out, in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you, in your life's end, come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Indrukwekkend, die toespraak van Nick Vukvich. En wat een levensvreugde spat er uit dat gehandicapte leven. En ik denk dat iedereen door deze toespraak is geïnspireerd. Het kan niet anders. En hoe groot of hoe klein je beperkingen ook zijn, er is vrede, vreugde, blijdschap, zei Nick, als je God kent. En met die woorden wil ik graag afscheid nemen. Nick had het over Psalm 23. Prachtige psalm, de moeite waard om na te lezen. Zeker als je in de problemen zit. En als ik het daarover heb, kijk op onze website. www.hourofpower.nl. Je kunt bijvoorbeeld de overdenking van de dag of het gebed van de dag downloaden. Of een gebed doorgeven. We hebben net een paar prachtige levensverhalen gehoord. En als je zegt, ik zit in de storm van mijn leven en ik kom er niet uit en ik heb gebed nodig, help. Dan hebben wij een groot gebedsteam wat graag bidt. Anoniem en met volle overtuiging. Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power. Een hele goede zondag toegewenst. En ik hoop tot volgende week. Daarin praten we met iemand die zich in Afrika inzet voor kinderen met AIDS. My name.